Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Hanneke Boonstra maakte radio, televisie, maakte een studentenkrant, schreef boeken over hoe aantrekkelijk het communisme kan zijn, of over spionnen Mata Hari. Ze stond vooraan toen burgemeester Oukerk opstapte in Groningen. Grote en kleine geschiedenissen. Hanneke Boonstra deed er verslag van. En nu is het mooi geweest, zegt ze. Hanneke, leuk dat je er bent.
Ja, dank je.
Je bent net lekker bezig. Waarom nu al stoppen?
Ja, kijk, je moet een keer ophouden, vind ik. Ik ben 74. Ik wou zeggen bijna, maar ik ben het.
En, het is je niet aan te zien.
Nee, zo voelt het ook niet. En dat geeft ook niks. Maar ik heb 3 boeken geschreven achter elkaar in vrij korte tijd.
Ja.
En dan dompel je je zo in alles wat je aan het uitzoeken bent. En weet ik veel wat allemaal.
Maar dat wil je toch graag?
Jawel, maar dat is voor mezelf en voor mijn omgeving niet altijd goed.
Oké. Waar gaat dat laatste boek over?
Ja, dat gaat over Annemarie Blauwpot ten Katen. Wat een naam. Ja. Ze is geboren in Friesland. Maar ze is, ze was schilderes, bijna 100 jaar geworden. En een heel mooi onderwerp om...
En hoe kom je aan zo'n onderwerp?
Nou, dat kreeg ik in de schoot geworpen. Er was iemand, die was hoofdredacteur en directeur van een uitgeverij van Contact. En die had een mapje. En ik kende hem ook verder helemaal niet, maar we kwamen met elkaar in contact. En toen zei hij, nou, ik heb hier toch wel een leuk onderwerpje. Misschien dat je dat een beetje kunt uitzoeken. En ik dacht, ja, ik was nog bezig met mijn communisten. Ik dacht, wat krijgen we nou? Niet te snel achter elkaar. Dus ik heb het even laten liggen. En daarna ben ik me erin gaan verdiepen. Nou ja, en als je dan eenmaal 1 ding hebt gedaan, dan komen er, ik weet niet hoeveel andere dingen achteraan. En dan is het zo leuk om onderzoek te doen. En zo iemand te leren kennen, want ik kende haar natuurlijk niet.
Ja.
En ze was morsdood, dus ik kon ook niet zoveel mensen meer interviewen over haar.
Nee. En heb je nu het gevoel, begrijp me niet verkeerd, maar heb je nu het gevoel dat je haar een beetje kent?
Ja, vorige week zei iemand tegen me, jij bent de enige in de wereld die zoveel van deze vrouwen weet. En dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Ja.
Ja. Toen jij werd geboren, want dit programma heet Leven in Muziek. En jij hebt de muziek uitgezonden. Met 1 uitzondering. Want toen jij werd geboren stond Rosemary Clooney bovenaan de hitlijsten. En dat klonk toen zo.
Come on to my house, I'm gonna keep you inside. Come on to my house, I'm gonna keep you everything, everything, everything. Come on to my house.
Rosemary Clooney. Vond je het leuk?
Ja, maar het was wel een totaal andere tijd, hoor. Ik heb dit zelf nooit... jij toch ook niet? Dit hebben wij niet meegemaakt.
Nee.
Nee.
Maar ik vind het valt me mee voor begin jaren 50.
Ja, hoor.
Jij hebt de muziek uitgezocht. Die gaat van Vivaldi tot Vissering.
Ja.
Maar we beginnen in Dordrecht, want daar stond je wieg.
Daar stond mijn wieg. In Dordrecht, inderdaad. Dus, ja, best een aardige stad, leuke stad. Het is een hele mooie stad. Maar ik vond Dordrecht niet zo'n stad waarvan ik dacht van nou, daar wil ik mijn hele leven blijven.
Het is geen Groningen.
Nee. Groningen is mijn hart. Dat is, ja, zo simpel is het.
Ja, maar Dordrecht is toch waar je geboren bent?
Ja, nee. Mijn broertje die woont op een punt waar 3 rivieren samenkomen. Dat is zoiets moois, zie je bijna nooit. Allemaal grote vrachtschepen die daar elkaar varen. Echt prachtig. Maar ja, dat is het dan.
Dat is het dan.
Ja, nee. Dus ik heb er misschien ook niks uitgehaald, hoor. Dat kan ook. Ik ben na mijn schooltijd ben ik gewoon weggegaan. Zoals veel leerlingen van mijn klas. We gingen allemaal zo ver mogelijk weg. Nou, wat is verder dan Groningen? Niks. Dus.
Er gaat niets boven Groningen.
Nee.
Dordrecht, jong. Wat weet jij nog? Laten we eens met de muziek beginnen. Wat zijn je oudste muzikale herinneringen?
Aan Dordrecht?
Nee, niet aan gewoon aan die jeugd. En
oh, zo. Ja, weet je? Mijn vader die was eigenlijk altijd een beetje best wel modern. Dus dan hoorde hij dat is van Peter Hupplepup, kom van dat dak af of zo.
Peter Koelewijn.
Nou, dat vond mijn vader dan leuk voor ons om te horen. En dan kocht hij het. En dan zaten we allemaal met zo'n 45 toeren... zaten we daarnaar te luisteren. Dat vonden we ontzettend leuk. En ik vond het ook leuk dat mijn vader dat deed.
Ja.
Verder waren we thuis. Mijn vader was, en mijn moeder ook, klassiek.
Ja.
Dus Maria Callas op zondagochtend en dat soort werk.
En heb je dat zoveel meegekregen dat je dat heden ten dagen nog steeds doet?
Nee, ik luister niet meer naar Callas of zoiets. Nee. Dus ik luister wel naar klassieke muziek, maar niet zo heel erg veel. Nee. En op school was de Beatles of de Stones. Zo simpel was het.
Ja. En welke van de twee? Beatles. Of allebei?
Beatles. Ja, later de Stones. Dat is inderdaad pas met de tijd gekomen.
Ja, ja.
En de Beatles waren natuurlijk veel braver.
Wat deden die ouders van jou?
Mijn vader was directeur van een fabriek in Dordrecht. Een meterfabriek. Dus die maakte gasmeters, watermeters en dat soort dingen. Maar ook huishoudelijke apparatuur. Mijn moeder was huisvrouw en die voerde ons op. En ja, dat was het al. Ja.
Was dat, jullie waren met z'n vieren, hè? Ja. Als kinderen?
Ja. Ik was de derde.
Ja.
Ik heb een zus, was mijn oudste. Dan komt mijn oudere broer.
Hoeveel tijd zit daar ongeveer tussen?
7 jaar in totaal.
Oké.
Okay. Ja. En de laatste was een nakomertje, was mijn broertje. Op wie we allemaal ontzettend dol waren en nog steeds zijn.
Dat krijg je, hè?
Ja, dat krijg je. Dus. Maar die moest ook voor alles doen. Die moest altijd, dan was het Oege, haal dit. Oege, haal dat. Ja. Oege is een Friese naam. Dat... Die hoor je hier niet zoveel, maar...
Maar even nog verder over die roots. Dus ja. Jullie zijn ook Fries?
Ja, mijn vader. De vader van mijn vader kwam uit Friesland.
Ah.
En ik heb nog altijd daar... Ik bedoel, ik vind Friesland ook een prachtige provincie.
Ja.
En ik ga er graag naartoe, ja.
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 Moeder, huisvrouw, vader... Dat was natuurlijk wel een meneer, die vader van jou, hè? Als fabrieksdirecteur.
Ja, maar ze waren met z'n drieën, hoor. Dus ik bedoel, hij was niet de enige directeur van die fabriek. We waren met z'n drieën. En ja, maar mijn ouders waren geen mensen die met de neus omhoog door Dordrecht liepen. Helemaal niet zelfs. Daar had mijn vader een ontzettende hekel aan. Die vond dat je gewoon moest doen en dat was al gek genoeg.
Ja.
En hij was... Dat vond ik wel heel erg leuk toen ik eenmaal op het gymnasium zat. Toen kreeg ik Grieks en Latijn en zo. En mijn vader heeft mij 's avonds zitten overhoren. Latijn overhoren. Dat vond ik zo leuk van hem.
Ja.
Ja. Dus dat, ik had wel een voorliefde voor mijn vader, hoor. Dat hoor je wel.
Dat blijkt. Ja. Maar dat is een vooroordeel van mij. Dat je hebt altijd een... Laten we zeggen dat de jongetjes die zitten iets dichter bij de moeder.
Ja.
En de meisjes wat dichter bij de vader. Was dat bij jullie ook zo?
Ja, ja. En ik was de eerste in het gezin die dus naar dat gymnasium ging. En mijn oudste zus en mijn oudere broer die vonden dat mij ontzettende aanstellerij. En,
echt?
Ja, die vonden het helemaal niks. Belachelijk.
Had je toen trouwens al een idee van als ik naar dat gymnasium ga, dan word ik later...
Dat had ik ietsje later wel. Ik wilde de eerste burgemeester van Nederland worden.
Oh!
Belachelijk.
De eerste vrouw als burgemeester.
De eerste vrouwelijke burgemeester, ja. En nou, dat is sowieso niet gelukt, want er was er alleen toen ik recht...
Heb je ooit gesolliciteerd als burgemeester?
Nee. Het was gewoon zo'n soort droompje. Ik denk dat ik het uit een film heb gehaald of weet ik veel wat.
Ja.
Zoiets. Het lag niet echt in mijn lijn om nou te denken dat ik een bestuurder zou moeten worden of zo.
Helemaal nee, dat niet. Lijkt me toch ook
niet. Nee, helemaal niet.
Nee. Waren er andere dromen in die tijd van misschien moet ik dokter worden of misschien moet ik...
Nee. Ik vond het al fantastisch dat ik naar zo'n voor mij bijzondere school ging. En ontzettend veel lol gehad. Dus ja, dat was voor mij het belangrijkste.
Kon je goed leren? Ja, je kon natuurlijk goed leren, anders ga je niet naar het gymnasium toe. Mm-hmm. Maar binnen die groep was jij ook nog...
Ik was gewoon een goede gemiddelde. En ik deed mijn best altijd. Dus ik zat altijd mijn huiswerk te maken. En ik was een brave school.
Deden jullie dat allemaal thuis? Of werd er met een schuin oog gekeken naar Hanneke die weer aan het blokken was?
Ja, ja. En die zich dus aan het aansluiten
uitsloven.
Was. Ja, aan het uitsloven. Ja. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik me heb uitgesloofd, hoor.
Ja. Dat kan ik me voorstellen.
Ja.
De muziek. Ja. We gaan een beetje heen en weer in de tijd. Want jij hebt een prachtig lijstje aangeleverd. Met hele leuke muziek. En dat gaat allemaal langskomen. Maar bijvoorbeeld de volgende op jouw lijstje is van een mevrouw waar Donald Trump zo'n hekel aan heeft.
Ja, daarom heb ik er eigenlijk ook gekozen.
Echt waar?
Dit is gewoon een politieke keuze.
Nee.
Kijk, ik vind... Mag je naam noemen, toch? Ja. Ik vind Taylor Swift vind ik gewoon een hartstikke leuke meid. En als ik dat zo zie...
Dat is op de hele wereld.
Ja, en dus dan denk ik van, waarom niet? Waarom niet met Taylor Swift beginnen? En ik vind het zo goed dat ze zich zo zelfstandig opstelt. En dat ze ook, nou, tekeer durft te gaan tegen mensen die ze heel bond maken.
Dus we beginnen eigenlijk met een soort politiek statement.
Ja, eigenlijk wel.
Goed, hier is Taylor Swift.
Thank you for the lovely bouquet. I'm married to the hustle and
Life of a Showgirl, bezongen door Taylor Swift. Leuke muziek.
Ja.
Wij waren gebleven, nou laten we zeggen, op jou. We hebben al heel snel de lagere school doorlopen.
Ja, daar weet ik ook niet zoveel meer van, eerlijk gezegd.
Nee, dat is ook...
Nooit zo'n indruk gemaakt.
Nee. En die middelbare school wel.
Ja.
Was je populair? Had je veel vriendinnen?
Ik was gewoon... Bij alles was ik was gewoon.
Je was bij alles was je
gewoon. Was gewoon een leuke meid en mensen liepen niet van me weg, kwamen ook niet overdreven naar me toe of wat dan ook. Ik was gewoon een aardig meisje. Ja. Meer kan ik er ook niet van maken. Het is gewoon zo.
Ja. Ja. En het aardige meisje wist zelfs toen ze klaar was met het gymnasium nog niet wat ze ging doen, of wel? Ja, ze ging studeren.
Ik ging studeren en ik wilde dus rechten gaan studeren. Omdat ik die eerste burgemeester van... Ja. Vrouwelijke burgemeester van Nederland wilde worden.
Ja, moet je dan
dat vond ik wel. Dan moet je rechten doen. Dan kom je goed beslagen ten einde. Maar ja, nou ja, die was er toen al. Maar ik zat wel... Ik deed wel dus rechten. En ik had me niet kunnen voorstellen dat het zo'n saaie, vervelende studie was. Ik vond het echt helemaal niks.
Oh.
Maar ja, doorzetten, doorgaan.
Ja.
En... Maar, nee. Na 2 jaar ben ik ermee gestopt.
Goh!
Ja.
2 jaar weg?
Ik vond er niks aan.
Ja.
Ik vond het gewoon...
Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. En raak je dan in paniek en je ouders van Hanneke, hoe moet dat nou?
Nee, daar kwam weer mijn vader. Mijn moeder was dan boos. Die zei, god, je had toch wel beter je huiswerk kunnen doen en dit en dat. En mijn vader zei gewoon van, ja, kind, als dit niet is, dan moet je iets anders bedenken.
Ja.
Heel simpel. Ja. Heb ik nog een paar maanden Nederlands gedaan. Werd het hem ook,
ook niet.
Ik zat gewoon niet op de goede plek. En toen zei mijn vader, ja, maar nu moet ik toch wel eventjes gaan ingrijpen. En
toen je kreeg geen derde kans meer.
Nee. Ik moest terug naar Dordrecht voor een jaar.
Oh.
En daar heb ik schroevers gedaan. Een secretaresseopleiding.
Ja.
En eigenlijk is dat van grote betekenis geweest voor mijn journalistieke leven. Ik heb daar gewoon schroevers, dan leer je typen en weet ik veel wat allemaal.
Ja.
Maar we hadden ook een leraar en die leerde ons iets over reclame.
Oh.
En dat was een journalist van een school in de buurt.
Ja.
En die heeft mij op het spoor van de journalistiek gezet.
Maar doe eens iets specifieker. Hij leerde jullie over reclame.
Ja, hij leerde ons over reclame. Je moest bijvoorbeeld zelf een reclamecampagne bedenken.
Oh, dat is leuk.
En het is hartstikke leuk. En dan moest je dan ook iets... Ik had er ook iets bij getekend. Ik had een zeer bijzondere... wat had ik eigenlijk? Nou ja... Insecten, wat had ik nou eigenlijk ook? Daarnet wist ik het nog, zie je wel, dat is toch...
Ja, dat is een senior momentje.
Ja, ja. Vliegenmapper.
Een vliegenmapper?
Ja, daar was hij. En die heb ik ook getekend. Dat had ik best wel eigenlijk wat leuk en humoristisch gedaan.
Wat goed. Dus
ik kreeg ook een hoog cijfer. En toen ging ik wat meer praten met die... Met die man.
Ja.
En die vertelde over zijn vak. Over de journalistiek.
Ja.
En toen begon er bij mij ergens zo'n belletje te rinkelen. Dat ik dacht van, oh, dat is leuk.
Ja.
Maar ja, dat duurde nog even.
Maar ja, toen je klaar was je opgeleid als secretaresse.
Ja, maar daar was ik niet geschikt voor. Ik was echt zo ongeschikt voor secretaresse.
Hoezo? Leg eens uit.
Nou, ik vond dat bijvoorbeeld Ik zat op de typekamer, moest de hele dag typen.
Ja.
En zo nu en dan mocht je ook secretaresse zijn van een van de medewerkers. Hè? Dus op dat bedrijf. Het was de GasUnie. En dan moest ik bijvoorbeeld de planten water geven. En dan zei ik tegen zo'n man, ja, maar dat kunt u zelf toch ook doen? Ja, hoeft u mij toch niet voor nodig?
Ik geloof dat jij het concept...
Ik vond het zo onzinnig. En dus ik was er gewoon niet geschikt voor.
Nee.
Echt niet. Nee.
Maar dapper doorzetten? Of word je er dan eigenlijk uitgegooid als je dat soort streken levert?
Nou ja, de liefde was... die kwam van twee kanten, maar niet thuis. Nee, ze zeiden van, je bent er gewoon niet geschikt voor. Je moet maar eens even goed gaan nadenken over wat je verder wilt. Want dit is niet wat de bedoeling is.
Nee.
Dan snap je niet wat het vak is.
Nee.
Dus, nou, toen ben ik gaan nadenken en gaan doen. En uiteindelijk ben ik toen terechtgekomen hier bij RTV Noord. Wat toen Radio Noord heette. En daar werd ik productieassistente. En samen met twee andere meiden, die heetten Dieneke, Hanneke, Dino, Hanno en nog iemand. Henny.
Ja?
Enno. Ja. Ja, wij met z'n drieën waren...
Jullie bedachten de onderwerpen en regelden...
Nou, wij organiseerden het allemaal. En we maakten ook verslagen. En we zorgden ervoor dat mensen betaald werden. En dat soort dingen allemaal. En ik zat bij het algemeen programma. Dan had je nog het Groninger programma en het Drents programma. En die stonden elkaar altijd een beetje naar het leven.
Oh.
Het is wel vaker tot herrie gekomen.
Ja.
Maar op zich was dat...
Weet je nog wie dat presenteerde destijds?
Nou, het waren veel mensen. Peter Meijers was die is later naar de KRO gegaan. John Bolt zat er.
Ja.
Ja, nou, dat is toch ook wel. Die is ook goed terechtgekomen, zullen we zeggen.
Ja.
Ja, dus, nou ja.
En had jij toen al het idee dat je dacht van... En wanneer is het mijn beurt?
Ja, eigenlijk wel. Maar dat durfde ik niet te zeggen. Dat kwam er niet uit. Ik deed gewoon braaf mijn werk. Ik vond het ook leuk om te doen.
Had niemand ooit gezegd tegen je dat je een goede stem had voor de radio?
Ja, nou, waarschijnlijk wel, maar het is niet echt... Ik durfde het gewoon niet zo.
Nee.
Ik was niet zo van, kijk mij eens even, jullie moeten mij nemen, want dat is een hele goede zet.
Ja.
Dat heb ik later wel een keer gezegd in mijn loopbaan, maar... En toen is het ook gelukt.
Dit klinkt heel spannend.
Nou, jaren later, toen was ik... weg bij RTV Noord zou ik gaan, want het was niet zo leuk meer. Het was een tweede periode dat ik hier zat. Was niet leuk meer. En ik dacht, ik moet hier weg. En toen zei een vriendin tegen mij... er wordt een hoofdredacteur van de universiteitskrant gevraagd.
Oeh.
En toen dacht ik, dat vind ik leuk om te doen.
Ja.
En dus toen heb ik... De voorzitter van het stichtend bestuur heb ik 's avonds gebeld om 10 uur of zo. Ik was net terug, weet ik veel waar vandaan. En toen zei ik, ja, ik heb begrepen dat u een hoofdredacteur zoekt. Nou, u hoeft niet verder te zoeken. Ik ben het. Ik word zo.
En dat heb je dat zo gezegd?
Ja, dat heb ik zo gezegd. Ik stond stom verbaasd over mezelf.
Wat goed, hè?
En toen ben ik het ook geworden. Binnen 2 dagen was ik het.
Ja.
En dat zijn ontzettend leuke jaren geweest daarna. Dus het was alleen maar goed. Het was een hele goede beslissing.
Ja.
Maar ja, dat was de enige keer dat ik echt brutaal durfde te zijn.
Stella Adagio, zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je goed.
En het heet 80 Days. En dan moet ik meteen denken aan Jules Verne. De reis om de wereld in 80 dagen. Maar daar heeft het waarschijnlijk niks mee te maken.
Ik dacht helemaal niet aan Jules Verne toen ik deze opschreef. Maar gewoon,
waar dacht je wel aan?
Omdat hij gewoon lekker is.
Ja?
Het is gewoon lekker muziekje. Pretty faces that knock on your door. Don't send them
where I sent them before. Leuke muziek.
Ja, lekker, hè?
Ja.
Ja.
Als u denkt, ik ben net wakker. Wie is die mevrouw met die mooie stem? Dat is Hanneke Boonstra. Ze heeft onder meer hier jarenlang gewerkt. Ze heeft in de journalistiek boeken geschreven. Mooie boeken. Je bent nu bezig met een boek.
Ja.
Over een mevrouw met een ingewikkelde naam. En die... Wanneer is dat boek af, trouwens?
Het is al af.
Oh, het is af?
Ja, het verschijnt 6 februari.
Kijk.
En er is nu een vormgever, een ontwerper, is ermee bezig.
Ja.
En die maakt er iets heel moois van.
Ja. Voordat we bij het nu zijn, nog even terug naar dat verleden.
Ja.
De tijd van Schoevers, want mm-hmm. jij wilde graag studeren. En dat werd hem niet.
Nee.
Want je bleek niet zo'n studiebol te zijn.
Nee.
Nou, dat kan gebeuren.
Ja, nou, ik vond het wel vervelend voor mijn ouders, hoor.
Dat ja, dat snap
ik. Dat
ik er
niks van bakte.
Je voelt je dan heel schuldig.
Ja, ja. En mijn vader zei, dat is echt nergens voor nodig. En mijn kleine broertje, zoals we hem altijd nog steeds noemen, die heeft de fakkel overgenomen en die heeft gewoon keurig zijn studie afgemaakt.
Kijk.
Dus daar ben ik me nog altijd dankbaar voor dat hij dat gedaan.
Absoluut, absoluut. Maar, en daar kwamen andere dingen voor in de plaats, hè? Voor dat studeren. Er kwam een leuke baantocht,
ja,
baanzoek.
Ja, zeker, zeker. Nou, kijk, ik vond het leuk om bij RTV Noord, op Radio Noord moet ik zeggen, te werken in die tijd. Dat vond ik hartstikke leuk. En daarna ben ik bij Persbureau Tammeling terechtgekomen.
Oh.
En dat is eigenlijk het begin van mijn journalistieke leven geweest.
Ja.
Ik werd daar aan de ene kant journalist, maar aan de andere kant voor 2/7 deel of zo, was ik dan secretaresse. En omdat ik toch dat diploma van secretaresse had,
dacht, heel goed,
Bart Tammeling, ik heb er een te pakken. Dat is hartstikke goed. Beter kan het niet.
Ja.
Maar ja, ik vond dat journalist zijn vond ik zo ontzettend leuk.
Die andere taken, die
andere
moest je zelf
taken, uitdoen. Nee, dan zei Bart, Hanneke, we hebben wel afgesproken dat je dat zou doen. Daar moeten we het even over hebben. En dan keek ik hem aan en dacht ik, ja, natuurlijk moeten we het er even over hebben. Maar nou ja, ik deed het zo'n beetje bij.
Hoe zat het met de liefde in die tijd?
De liefde in die tijd, ik ben...
Of geef eens een voorbeeld. Je kwam in Groningen.
Ja.
En toen kwam je meteen iemand tegen? Of toen was het...
Nee, ik had al wat meer vriendjes. Maar toen kwam Finn, mijn latere man dus, die kwam tevoorschijn.
Die
en dat klikte. Ja, dat klikte. En dat is heel lang geklikt. We zijn heel lang samen geweest. Iets van 32 jaar of zo.
Poeh.
En toen was de koek op.
Echt?
Ja. Ja. Gaf ook niet.
Nee, ja, zo gaat dat in mensenlevens.
Ja, we hadden ook geen kinderen, dus we hebben er niemand mee belast dat we.
Was dat een bewuste keuze of was dat gewoon, dat gebeurde gewoon niet?
Was voor mij wel een bewuste keuze.
Ja?
Ja, en dat was in die tijd een beetje ingewikkeld.
Want iedereen die drukte van, zeg, hoe zit het?
Ja, ik wilde gewoon, weet je. Ik dacht, dat kan ik niet tegelijk doen. En een baan en kinderen.
Ja.
Ik wist niet hoe ik dat moest aanpakken.
Ja.
En mijn partner die had een leven bij GasUnie. Die moest daar gewoon hard werken. Die kon ook niet zeggen van, nou, ik ga ze in deeltijd werken. Dus, nou, toen hadden we afgesproken. Weet je wat, zo nu dan vragen we aan elkaar van, willen wij nog kinderen of niet? Nou, en dan zeiden we steeds, nee, niet.
En op een dag dan is het klokje...
Ja, dat hadden we ook afgesproken. Als ik 35 werd, dan zouden we die vragen niet meer stellen.
Oh.
Dan was het gebeurd. Nou, zo is het ook gegaan.
Ja.
Ja.
En ja, kwam er nog druk van ouders of grootouders die zeiden van...
Jawel, mijn moeder vond het... Ja, die vond dat heel vervelend. En dat zei ze ook tegen haar vriendinnen en zo van...
Ja, maar die had 4 kansen, toch?
Ja, natuurlijk. En ze heeft heel veel kleinkinderen gekregen. Maar ze vond het een raar idee dat je in dit leven gewoon geen kinderen neemt. Hè, zullen we zeggen.
Ja.
Terwijl ik het vind, ik nou nemen is ook maar een vraag.
Ja.
Ik ken genoeg jonge mensen die geen kinderen kunnen krijgen.
Ja, klopt.
Dus en dat is pas verdrietig, zou ik zeggen.
Ja, dat is
dat heb ik nooit. Ik heb gewoon gezegd nee. Nou.
Nou. Kloor.
Was niet erg. Een leuke tante. Was altijd een hele leuke tante.
Nou, dat is voor heel veel kinderen is dat wel een zegen, hoor. Als je daar iemand hebt die...
Ja. Ja. Was ik nooit zo streng voor ze, natuurlijk.
Nee.
Deed leuke dingen met ze.
Altijd feest.
Ja.
Tante zo was je ook, tante Hanneke?
Ja.
Of tante Han?
Nee,
of...
ik was echt... Ja. En dan had ik ook wel eens een neefje te logeren of zo. En dan zei ik, kom op, joh. De straat op. En dan gingen we met z'n tweeën... naar de bioscoop en leuke dingen doen. En dan was het joh, was 7 of zo. Nou, dat was heel erg leuk.
Nou ja, het is ook... Kijk, kinderen worden volgens mij opgevoed... vanuit een heleboel perspectieven. Een heleboel volwassenen eromheen.
Ja.
En dan ben jij er dan één van.
Ja, daarom. Ja. Het is ook zo. En ik had gewoon een beetje het leuke deel van die hele opvoeding voor me.
En het werk, was dat leuk genoeg dat je ook dacht van... Ik heb ook een prima keus gemaakt.
Ja, ja. Ik heb het altijd ontzettend naar mijn zin gehad. Hele verschillende dingen. Hè? Dus, omdat ik hier bij Radio Noord maakte ik natuurlijk radio. En later ben ik ook tv gaan doen hier.
Ja.
Dus dat vond ik allemaal ontzettend leuk om te doen.
Ja.
En het was ook best. Vond ik ook spannend. Vond ik leuk. Ik heb ook een keer een filmpje gemaakt in China bijvoorbeeld. Terwijl ik helemaal nog niet kon werken met een goede camera. Ik had een heel klein cursusje gehad. En hupsie, daar ging ik.
Wat goed, hè?
Ja. En dat was ook heel erg leuk.
En dat zonden wij gewoon uit.
Dat zonden jullie uit. En bovendien, maar het was ook echt een goed filmpje, moet ik echt zeggen.
Okay.
Ik kan niet nee zeggen. Het was echt goed. En toen het was uitgezonden, 's avonds, toen kreeg ik allerlei telefoontjes van collega's. Die zeiden,
en toen dacht je, dat is wel gedaan. Dat is wel een leuk vak. Want je krijgt wel meteen respons van wat je doet.
Ja,
zeker. Maar hoe kwam je bij China terecht?
Dat was een persreis van het Groningen Museum.
Ah.
Ja. En... er mochten een paar journalisten mee. En ik was er één van. En dat was geweldig. Ja.
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 Waarom staat Amy Winehouse op je lijstje?
Omdat ik Amy Winehouse... wat heb ik het te doen gehad met die vrouw. En ik vond het een geweldige zangeres.
Ja.
En ik dacht, wat zit je nou je leven te verprutsen? Wat is dat erg? Wat moet dat verschrikkelijk zijn?
Ja.
Maar ja, mijn eerste gedachte was gewoon, het is een goede zangeres. Ik ging dan wel eens naar vrienden in Duitsland.
Ja.
En zat ik in mijn autootje. En dan had ik Amy Winehouse knetterhard aan. Vooral dit nummer.
Rehab, afkicken.
Ja, verschrikkelijk.
Ze heeft een heel treurig leven gehad.
Ze heeft al net een treurig leven gehad.
Ja.
En dan zo goed.
En dan zulke mooie muziek.
En zo muzikaal. Ja.
Ja.
Nee, verschrikkelijk.
Nou ja, we hebben die platen nog. Dat is een mooie troost. Hoe is het met jouw ouders afgelopen? Ik bedoel, dat klinkt daar wel niet. Maar we zijn een beetje aan het terugkijken op het leven van Hanneke Boonstra. Stel dat jij dat zelf zou moeten invullen in je paspoort. Wat zou je dan bij beroep zetten?
Journalist. Het heeft heel lang geduurd voordat ik dat uit mijn mond kon krijgen.
Waarom?
Nou, ik vond dat echt een beroep. Dat moest je wel waarmaken dat je dat was.
Ja.
En niet zomaar een beetje zitten te flikvrooien en te doen. Dus ik was er heel serieus over. Dus dat duurde eindeloos voordat ik dat durfde te zeggen.
Ja, maar tegenwoordig doe je meer dan dat. Want je bent ook auteur.
Ja, ik ben nu ineens schrijver geworden.
Ja.
Dat is ook een gekke gewaarwording. Maar, en dat is een totaal andere situatie. Als je boeken schrijft, dan zit je in een soort cocon. Je bent alleen maar bezig.
Is dat leuk?
Ja, dat is voor een goede. Is het hartstikke leuk.
Is het leuk voor je omgeving?
Ik ben gezegend met een hele goede partner. Hij zegt wat er goed is, wat er niet goed is.
Hij is ook nog een beetje de eerste lezer van.
Ja, als ik overdag zit te tikken en allerlei dingen zit te doen, dan om 5 uur dan stuur ik een mailtje naar hem, want hij zit ergens anders in huis. En dan gaat hij het lezen en dan krijg ik commentaar. En dan heeft hij vaak hele goede tips. Van als je dat nou zo niet doet, dan zo en zo en zo en zo.
Dan denk je, ja.
Ja.
Leuk is dat.
Ja. En we gingen ook met z'n tweeën vaak op reis. En dat had dan altijd te maken met die boeken.
Kun je een voorbeeld nemen?
Ik ben in Londen geweest en in Parijs en in Rome. Overal op zoek naar Mata Hari.
Wordt zo'n boek er ook beter van als je zo'n reis hebt gemaakt?
Ja, in dit geval wel. Want ik heb niet echt als boek geschreven, maar ik schreef columns voor de website van het Fries Museum.
Oh.
En dat had ik aan ze voorgesteld om dat te doen. Omdat er zou de gelegenheid van de 100-jarige sterfdag van Mata Hari zou er...
Dat was 2017?
Ja, zou een grote tentoonstelling komen. En toen dacht ik, weet je wat? Ik had verder geen werk meer net. Ik was al klaar met mijn werk. Dacht ik, nou, ga ik iets leuks mee doen. Iets... En toen dacht ik nog dat ik familie van haar was. Dus het was een extra...
Toen dacht... Toen dacht jij dat je familie was.
Ja.
Hoe kwam je daarbij?
Nou, dat had een iemand die bij de gemeente werkte. Die kende ik. En we hadden het een keer over Mata Hari. En toen zei hij... Jij bent familie van Mata Hari. Ik zei, familie van Mata Hari. Ja, zeker, want ik ben familie van Mata Hari. En wij zijn ook familie van elkaar. Dat had hij allemaal uitgeplozen. Dus Mata Hari en jij zijn ook familie van elkaar. Dat was niet zo, hoor.
Nee?
Nee?
Maar hoe ben je daar dan weer achter gekomen?
Nou ja, ik zat uit te pluizen. Want ik dacht, ik moet wel kunnen bewijzen dat ik familie van haar ben.
Ja.
Ik kan het wel roepen, maar dat slaat nergens op. En toen ben ik naar Leeuwarden gegaan en heb daar in de archieven zitten kijken. En ik dacht, er klopt hier iets niet. Want er was een lijn die zou moeten doorlopen en die liep niet door. En dus ik dacht, ik ben helemaal geen familie. Maar ja, hoe moet ik dat nou verkopen aan dat Fries Museum... dat net mijn column had geaccepteerd? Omdat ik familie van Mata Hari was.
Dat is wel een slimme manier om binnen te komen, natuurlijk. Ja.
Nou, ze hebben allemaal hartelijk gelachen... want ze vonden die columns die ik schreef zo ontzettend leuk... dat ze zeiden, ga alsjeblieft door en niet zeuren.
Maar er was volgens mij ook nog een ander familielid... wat ervan overtuigd was dat jullie...
Ja, dat was tante Anneke in Amerika.
Ja.
En die had een rotsvast vertrouwen in dat gegeven... dat zij familie was van Mata Hari. Klaar. Zij was familie van Mata Hari. En hoe dat dan precies zat? Nou, ze herinnert zich nog dat ze met haar vader aan het wandelen was. Tante Anneke, toen ze nog in Friesland woonde. En dan kwamen ze langs het huis van de familie van Mata Hari.
Zelle,
ja. En dan zei die vader, kijk, hier woonde ons nichtje Mata Hari. Nou, dat zei tante Anneke gewoon heel braaf na. Die vond het een prachtig verhaal, want die ging daarna naar Amerika. Nou ja, Mata Hari is wel heel erg internationaal. Dus
ja.
In Amerika weten ze ook wie het is.
In het buitenland weet iedereen wie dat is.
Absoluut.
Ja.
En dus tante Anneke die heeft toen besloten dat zij geen familie meer was van mij. Dat vond ze wel een goede oplossing.
Ja, dat is wel een slimme oplossing trouwens.
Ja, ja. Dus, nou, en ik vond het niet erg, dus maakt het niet uit.
Wij komen straks nog even terug op Mata Hari. Maar eerst zit ik even op mijn lijstje te kijken. En ik kom daar tegen Dears Den.
Ja.
Wat is dat?
Een hartstikke lekker muziek.
Wat is dat?
Het gaat over Berlijn. Het is een man die het zingt.
Berlijn?
Ja. En... ik had natuurlijk ook gewoon iets kunnen doen van Leonard Cohen over Berlijn. Maar dat vind ik een beetje lafjes. En dit is gewoon een heel sterk nummer wat je lekker hard aanzet. En dan, ja. En het zegt iets, het vertelt iets, het is een verhaal.
All my doubts, my fear, my sin. I don't know how to begin. It's a maze within a maze without within. My mind, my labyrinth.
Berlijn, de... Stad van de grens tussen het communisme en de vrije wereld.
Absoluut.
Ja, en dan ben je... Ja, toen. En laten we even... In 61 was John F. Kennedy daar bijvoorbeeld. En die riep... Ich bin
ein Berliner.
Ja, en dat letterlijk... Hè, dat is ook zo'n...
Ja.
Zo'n lekkernij, zo'n bol.
Zo'n Berliner bol.
Maar iedereen begreep wat hij bedoelde.
Ja.
Ja. En je hebt een... Nou ja, ook dat kunnen we alleen maar even aanraken... omdat we al een beetje naderen naar het einde van het eerste uur. Maar je hebt een prachtig boek geschreven over twee communisten.
Ja.
Hollanders, Kees en Jan.
Vader en zoon. Kees is de vader, Jan is de zoon. En er lag bij ons op de keukentafel lag een briefje. Dat had mijn partner had dat opgeschreven. Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid, Kees Schalker, Jan Schalker. En hij zei, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik weet eigenlijk niet wat het duidt. Is dat familie van mij of niet?
Ja.
Toen zei ik, nou, dan gaan we dat uitzoeken. En dat ben ik gaan uitzoeken. En nou, dat heeft geleid tot een boek.
Zo makkelijk gaat dat?
Nou, ja, weet je...
Wat was het moment dat je dacht van, daar moeten we maar een boek van maken?
Dat ging eigenlijk al vrij snel, omdat er was niet zoveel bekend. Niemand kende deze twee mannen, er nooit van gehoord. Terwijl die vader Kees, die was de grootste, die was de baas van de Communistische Partij Nederland.
Ja.
8 jaar lang. En toch kende niemand hem.
Ja.
Dus toen dacht ik, ja, dat moet ik gaan uitzoeken. Kijken, archieven raadplegen, dat heb ik ook gedaan. En ze hebben allebei in het verzet gezeten, zoals de meeste communisten in de Tweede Wereldoorlog.
Kees heeft het niet overleefd.
Die is gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Eerst gevangen genomen. En Jan, de zoon, die is in Buchenwald geweest. Die heeft in concentratiekampen gezeten. De dochter ook in concentratiekampen. Schoondochter ook in moeder ook. Die hele familie in concentratiekampen.
Ik kom terug op dit boek, dat beloof ik. Maar dat is in het volgende uur, want ik wil nog één liedje kwijt. Dat is van het Songfestival, Waylon en Ilse de Lange.
Ja, weet je, dat komt eigenlijk omdat ik een hekel heb aan songfestivals.
Oh.
Ik vind het zo'n poespas en zo'n gedoe en al dat geblair. En ik vind het echt helemaal niks. En toen daar, je kijkt er dan toch naar.
Maar, en toen zag je dit.
Ik de Common Linens en ik wist al dat ze hadden gedonden met elkaar. Maar gaf niet. Ik vond dat gewoon een klein pareltje in dat hele oerwoud van verschrikkelijke muziek.
Goed zo. Tot straks.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug bij Leven in muziek. We vieren vanmorgen het leven en de muziek van Hanneke Boonstra, bezig met haar laatste boek, zegt ze.
Ja, meen ik.
Ja, dat meen ik. Nou goed, oké. En dan is het genoeg. Wat is het leukste aan dat boek? Wat nog verschijnt in februari?
Het leukste is dat de hoofdpersoon, die Annemarie Blauwpot ten Katen,
ingewikkelde naam.
Die had een heel intens leven. Ze is 2 keer getrouwd geweest. Ze is naar Parijs verhuisd. Daar getrouwd met een Franse filosoof. Van gescheiden, weer een andere man. En ze had ook een relatie met Walter Benjamin. Nou, ik wist niet wie dat was toen ik eraan begon. Maar het is een van de meest bekende filosofen in de wereld in de jaren 30. Dus,
welke nationaliteit heeft die man?
Duitsland, okay. Duitse nationaliteit. Walter Benjamin, hij is geboren in Berlijn. En daar heeft ze op Ibiza een relatie mee gekregen.
Op Ibiza.
Een relatie mee gekregen. Dat heeft een paar maanden geduurd. En toen had ze er eigenlijk ook wel weer genoeg van. En hij niet. Hij vond het wel jammer, maar hij was altijd met vrouwen bezig. Dus ach, het sleet ook wel weer. Maar ze hebben daarna een hele goede band onderhouden. Ze hebben elkaar heel veel brieven geschreven. Er zijn iets van 25 brieven. Die zijn bewaard gebleven. Die liggen in het archief in Berlijn. En daar ben ik toen natuurlijk naartoe gegaan. Dus het was ontzettend leuk om daar in die archieven die brieven tussen die twee mensen te lezen. En beetpakken mocht niet meer. Ik bedoel, het was allemaal digitaal.
Oh, zo, maar, ja.
Ja. En haar leven was... Ze is daarna naar Marokko gegaan. Ze heeft in Nederlands-Indië gewoond. Daar heeft ze een enorme aanval gekregen. Ze was psychotisch. Dat zat ook een beetje in de familie. En ze is in Zuid-Frankrijk heel lang heeft ze daar gewoond.
En dat deed ze allemaal om te schilderen?
Om te schilderen. En daar was ze dag en nacht mee bezig. Behalve in die tijd van Walter Benjamin. Toen was ze gewoon ongebruikt op het aanrecht. En deze andere dingen.
Ja.
Maar ze heeft haar hele leven geschilderd. Er zijn er iets meer dan 400 achtergebleven. Daar ben ik ook allemaal doorheen gegaan. Overal gezocht naar haar schilderijen. En dat is een feestje om dat te mogen doen.
Maar hoe vind je die schilderijen dan? Die zijn ergens gerubriceerd of zo?
Nou, er waren een paar in Nederlandse musea. Dus ja. Dat scheelde. In het Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daar hebben ze een mooi portret van haar. En nog een kleine portretje. En in het museum Moor in Gorssel, dus daar hangt ook een schilderij. En er zijn nog een paar andere musea. En ja, voor de rest is veel bij verzamelaars.
Ja.
En die roepen niet dat zij schilderijen van Toet hebben. Dus die Toet, Walter Benjamin, die noemde haar Toet.
Ah.
Toen ben ik haar ook Toet gaan noemen. Maar dat viel niet overal goede aarde. Er was een directeur van een museum en die zei... zolang jij het over Toet hebt, wil ik mijn medewerking niet geven.
Oh.
Nou, ik dacht, wat is hier aan de hand? En die man wist helemaal niet dat zij iets gehad had met Walter Benjamin... en dat ze daardoor Toet werd genoemd. Dus die wist van niks.
Ja.
Maar ik heb gewoon doorgezet. Toet.
Was Toet goed?
Toet was goed. Toet was een ik vroeg het ook wel aan deskundigen. Toet was goed en kon ook haar mindere periodes hebben. Dus ze was nogal wisselend in haar kwaliteit. Maar ja, ze was wel goed. Ze kon het wel.
En, maar we kunnen het niet zien, of wel? Ja?
Hier moet je dan naar Boijmans van Beuningen in Rotterdam
gaan. Ja, oké. Okay. Ja.
Of naar Museum Moor. Nou, er komt nu een tentoonstelling met dit boek.
Kijk, dat bedoel ik.
En dat is in het museum Belvedere in Heerenveen.
Ja.
En daar ben ik, toen ik het plan had om hier iets mee te doen... met dat onderwerp, toen dacht ik... ik wil er ook een tentoonstelling bij. Dat lijkt me
dat is
fantastisch.
Mooi. Ja, dat is mooi.
En toen ben ik als eerste naar museum Belvedere geweest... omdat zij op zeg maar een steenworp afstand van Belvedere is zij geboren.
Oh.
En heeft ze een jaar als babytje gewoond. En daar is ze met haar... ouders naar Arnhem verhuisd.
Ja.
Dus dat leek me wel een beetje zo, hè? Dat is dan van die grond, die Friese grond... die zit ook wel in haar.
Ja.
En de directeur van het museum Belvedere, Hans Steenbrugge... die zei, ik claim dit onderwerp. Ik dacht, dat is mooi. Maar hoe nu verder? Ja. Het is allemaal goed gekomen. Han en ik zijn samen bezig met het verzamelen van schilderijen. Ik heb er ook een hele hoop voor hem opgediept. En in februari, tegelijkertijd met de publicatie van het boek... komt ook een tentoonstelling.
Leuk.
Ja.
En dan doen wij haar recht met zo'n tentoonstelling.
Absoluut. Ja, zeker.
Zondagochtend, muziek. Dat was tot nu toe alleen maar popmuziek. En nu gaan we Vivaldi draaien.
Ja, en niet gewoon de vierjarige tijden. Want dat, dat is de gewoontjes. Ja, nog steeds mooi natuurlijk.
Ja.
Ja. Nee, ik heb iets anders uitgezocht. En dat is voor strijkers. En het wordt gespeeld door het Concerto Keulen in het Concertgebouw. En dat is een ensemble van, zeg, 12, 14 man, weet ik niet precies. En mijn zusje stuurde deze muziek op en zei, moet je even luisteren nu. En ik zat te luisteren en het zwingt als een gek. Dus ja, toen dacht ik, dat moet er ook maar bij.
Leuk. Vivaldi.
Ja, prachtig.
En dan zitten we rond 1800. Nee, rond 1700.
Nou, heel 1800. Lang geleden.
Lang geleden.
En nog steeds heel actueel.
Ja.
Ja.
En inderdaad, zoals jij zei, best swingend.
Ja.
Dat is, we hebben een heleboel dingen aangeraakt in het vorige uur. We hebben Mata Hari aangeraakt.
Mm-hmm.
We hebben de Kees en Jan aangeraakt. We hebben de familie nauwelijks aangeraakt. Hoe is het met je vader en moeder afgelopen eigenlijk?
Zoals het met heel veel vaders en moeders gaat, ziek geworden. En mijn vader is overleden toen hij 68 was.
Ja.
Heel jong eigenlijk. En,
dat is heel jong.
Ja, hij had een hersentumor en diverse keer geopereerd. Dus dat werd hem niet. En toen is hij ook gaan dementeren. Ik vind dat een van de meest verschrikkelijke dingen die ik in mijn leven heb zien gebeuren. Dat je eigen vader helemaal wegkwijnt en je ook niet meer ziet en niet meer weet wie je bent.
Ja.
En zich zo verschrikkelijk voelde in die ziekte die hij had. Hij had het door. En met mijn moeder, die is veel ouder geworden, die is 82 geworden. Is het... die is een keer gevallen. Nou, je weet hoe dat dan met veel mensen gaat. Gebroken heup, ziekenhuis in. Dan gaat het ineens mis.
Ja.
Dus ook aan het dementeren geslagen.
Ik weet wel iets leuks van jouw vader. Hij deelt een graf met Kees Budde.
Ja. Mijn vader ligt op de begraafplaats Essehof in Dordrecht.
Ja.
En naast hem ligt Kees Budding. Ik weet niet of iedereen wel weet wie Kees Budding is. Kees Budding was, behalve dan dat hij leraar Engels was op een school in Dordrecht, was hij ook dichter.
Ja.
En met hele dan ben ik vergeten om dat ene leuke gedicht mee te nemen, Pieter. Maar het heette De Blauwbilgorgel.
Ja, De Blauwbilgorgel.
Ja. En dat is fantastisch. Maar en die twee mannen die kenden elkaar omdat ze altijd naar het voetballen gingen. Het waren geen dikke vrienden of zo, maar ze kenden elkaar altijd praatje en leuk. En,
maar hoe kom je dan in
dezelfde...
In het graf.
Nou, het is gewoon toeval.
Ja, het is gewoon puur toeval.
Puur toeval.
Of de voorzienigheid als je...
Ja, dat zou ook kunnen, ja. En altijd, als ik er dan was, dan in mijn gedachten zag ik die twee mannen daar liggen. En die hadden ontzettende lol met elkaar. Die lachten zich suf. En dan stond ik te kijken. En dan was het allemaal goed. En dacht ik, oh, dat is zo mooi dat het toch weer goed is gekomen met mijn vader.
Ja, dat is een mooi beeld.
Ja.
We hebben ook aangeraakt een paar boeken die jij geschreven hebt. We hebben het gehad over Mata Hari. Moeten we zo meteen nog even afmaken, dat verhaal. En we hebben even geraakt aan Kees en Jan Schalker.
Twee communisten, Nederlandse communisten.
En dat is geen vrolijk verhaal?
Absoluut niet, nee. Ze waren ook bestuurders. Ze zaten in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, Provinciale Staten, de hele mikmak. Maar ze waren dus vooral communisten. En van het soort van heel erge communisten.
Je bedoelt...
zo goed als het communisme. Dat zou de mensen welvaart brengen. En, nou, maar, dat was hun credo.
Ja, maar wat mij dus wel verbaast is dat in zo'n boek leer je dat geen domme jongens waren.
Nee.
Maar die gaan naar Moskou toe. En die zien hoe we door Stalin bij de neus genomen worden.
Absoluut. Gewoon. Absoluut. Behalve dan dat Stalin de dood van miljoenen mensen op zijn geweten heeft.
Ja.
Ze werden gewoon neergemaaid. Het is echt verschrikkelijk. Maar bijvoorbeeld Kees, die ging naar Moskou om een proces bij te wonen wat Stalin had aangespannen tegen zijn vroegere vrienden. Dat waren nu zijn vijanden.
Ja.
En die heeft hij te dood veroordeeld.
Ja.
Dan zou je denken, god, dan moet je toch een beetje kritisch naar kunnen
dat
kijken.
Dat opent de ogen, zou je zeggen.
Kees, terug in de trein naar Nederland, begon hij al te schrijven. En hij maakte gehakt van ook zijn vroegere vrienden die te dood veroordeeld waren. En Stalin was geweldig. Was een god, was niks mis.
Hoe is dat, hoe dat toch in zijn werk gaat?
Ja, dat
is toch...
bestaat nog steeds. Dus,
Ik weet dat ik voor het eerst lang geleden in de Sovjet-Unie kwam. En met name de oudere generatie, die had het toch over vadertje Stalin.
Ja.
En alles was eigenlijk beter onder vadertje Stalin.
Ja,
dat
maar
is
goed.
Flauwekul. Ja. Is echt flauwekul.
Het is echt flauwekul. Maar je ziet hetzelfde bij Poetin.
Ja.
Dus dat is van alle tijden en alle soorten. En als je leest wat er in China is gebeurd destijds,
dat is
ook verschrikkelijk. Ook miljoenen mensen gedood.
Ja.
Dus, ja. Maar goed, ik hield ook niet van ze. Dan hoef je niet van iemand te houden als je er een boek over schrijft.
Het helpt wel.
Het helpt wel een beetje. En het feit dat ze ook allemaal in die concentratiekampen terecht zijn gekomen omdat ze in het verzet zaten,
Dat
is ook wel heel erg pittig. En ik weet nog dat ik thuis een keer op zondagochtend, ik zat achter mijn laptopje, en toen kwamen er ineens documenten binnen. Die had ik aangevraagd bij een archief in Duitsland. En daar stond alles over Jan in. En hoe ze gebit eruit zag. Wat voor hemden hij mee had. Dat hij 3 onderbroeken bij zich had. Allemaal, alles werd daar genoteerd. En dan zat hij in een barak. En dan moest hij daar weer naar een andere barak. Want dat hield iedereen een beetje bezig. Hè? Je moest toch iets doen in al die barakken en die concentratiekampen. En het werd allemaal minutieus opgeschreven. En op die zondagochtend zag ik dus al die gegevens maar binnenkomen. En die waren allemaal geschreven door een of andere enge klerk. Een Duitse klerk. En dat was zijn leven. Dit soort dingen opschrijven. Dat is
wonderbaarlijk,
nog wel zo erg. Ja.
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 Je hebt er een mooi boek van gemaakt.
Dat wel. Gelukkig wel.
Uitgegeven bij Passage.
Ja.
Kees en Jan. Een communistisch gezin voor, tijdens en na de oorlog. Want dat loopt nog een poosje door.
Heel door.
Ja. We hebben wel, ook met name in onze provincie, we hebben wel wat, ik wou zeggen, te stellen gehad, maar dat is onzin.
Nee,
dat is niet waar. Het heeft een grote rol gespeeld.
Ja.
En dat is ook heel logisch.
Je had ook een paar prominente communisten, Koert Stek, kan ik me nog herinneren.
Zeker.
En dat waren allemaal ook heel redelijke mensen, hoor. Die waren ook niet
verstandige mensen.
Ja, absoluut.
En die het hart ook op de goede plaats
hadden. Ja, ja. En ik denk niet dat die iets hadden met mensen die maar even vermoorden. Helemaal niks.
Nee.
Dus, ja.
Alex Vissering.
Ja. Ach.
Over leuke mannen gesproken.
Over leuke mannen gesproken. Ik begin dan bijna te huilen, joh. Ik zou het even uitleggen.
Nou, ja.
Ja. Ja. Want ik heb gevraagd of jullie een nummer van hem wilden spelen. Westerwolf. En dat... Mijn moeder lag toen in het ziekenhuis, was zwaar ziek en was eigenlijk al een beetje aan het sterven. En ik ging dan heel vaak naar toe, vanuit Groningen naar Dordrecht en dan weer terug ook. Dus dat was best een pittige afstand.
Ja.
En dan had ik altijd dit nummer van Alex in mijn auto. En dat was eigenlijk een beetje om mijn verdriet, om de ziekte van mijn moeder en ook van mijn vader daarvoor, om dat een beetje zo bij mezelf te reguleren. En hij was mijn troostgever, zeg maar. Hè? Dus ik... En dan zat ik in mijn eentje achter het stuur en dan stroomden de tranen me over de wangen. Maar ja, dan was daar wel Alex als steun en toeverlaat.
Ja, kun je er nog wel naar luisteren, denk je, zonder te volschieten?
Ja, zeker. Ik ben er heel erg van gaan houden.
Westerwol, du bist mooiste, wat me al de jaren kon wezen.
Alex Vissering, Westerwold. Mooi.
Ja, hartstikke mooi. Blijft ook mooi.
Ja.
Ja.
Bij de krant. Beetje chef.
Ja.
Als vrouw.
Als vrouw.
Ja, dat is een hele rare aankondiging. Maar het is wel zo dat het maakte uit of je man of vrouw was.
Ik werkte bij de Drentse Groningse Pers. En dat was na de periode dat ik bij persbureau Tammeling had gewerkt in Groningen. En toen werkte ik in Assen bij de Drentse Groningse Pers. En ik was een vrouw en bovendien ook nog een redelijk jonge vrouw. En daar werd ik zomaar chef. En daar hadden de mannen toch een beetje
en die zagrijnige, checkrokende types.
Ja. Die dachten, moeten mensen hier?
Ja.
Maar het is toch wel goed gekomen, hoor. Het is niet een dramatisch verhaal van... dat ik.
Maar hoe krijg je het respect waar je recht op hebt?
Door je best te doen.
Ja.
Dat is het enige wat je moet doen. En nuchter blijven. Maar dus, ik was ook chefje van de algemene verslaggevers. En die zijn een keer weggelopen uit de vergadering. Toen stond ik... Ja, helemaal in mijn eentje in die vergaderzaal. Dat is ook gek. En toen heb ik even gebeld met mijn partner. En ik zei, ze zijn allemaal weggelopen. Zei die, gewoon blijven zitten. Ze komen vanzelf weer terug. Dat was ook zo.
Maar daar word je toch moe van?
Jawel. Ja, ik wilde iets wat zij niet wilde. Dus ja.
Ja. Nou, zo leer je het vaak wel.
Absoluut.
Zullen we zeggen.
Ja hoor.
Ja. Ja. Hanneke Boonstra is iemand die veel ervaring heeft opgedaan in de journalistiek. Daar wil ik nog wat verhaaltjes van opdiepen. Bijvoorbeeld Hans Ouwekerk.
Ja.
Dat is ook zoiets. Jij stond toen vooraan op de avond dat we afscheid van hem namen.
Ja. Ja.
Want hij had van tevoren gezegd, hoe zat het ook alweer? Hij had van tevoren gezegd, ik wil een substantiële meerderheid...
Ja.
In de gemeenteraad die mij steunt.
Ja.
En dat betekende dat zowel de VVD, of tenminste, of de VVD of GroenLinks moest zeggen, wij steunen de burgemeester.
Wat ze niet deden.
En toen moest hij weg.
Toen moest hij weg.
En het is toch een beetje krankzinnig dat je de meerderheid hebt in de raad En je stapt op.
Ja, maar dat paste helemaal bij het karakter van Hans Ouwekerk. Dus het was een ontzettend aardige, leuke man. Maar soms ook echt een beetje zichzelf voorbij ging, zou ik maar zeggen.
Ja.
En,
het had te maken, even de voorgeschiedenis misschien. Het had te maken met de rellen op oud en nieuw.
Ja.
En de politie had daar niet goed ingegrepen. Nee. En uiteindelijk kwam dat op het bordje van Ouwekerk terecht.
Ja, klopt. En die moest zich vanaf het begin heel heftig verdedigen. En begreep zelf niet waar hij in terecht gekomen was. Wat voor gedoe.
Ja.
En ja, uiteindelijk heeft het dus daartoe geleid. Maar ik weet nog dat ik toen... Ik liep daar gewoon met mijn microfoon. En ik dacht, ik moet hem nu interviewen. Dus ik rende heel hard naar hem toe. Hield toen die microfoon voor zijn hoofd. En toen kwamen de boders en die hebben mij weggetrokken.
Oh.
Die zeiden, dat gaat niet door. Maar er was ook een andere keer, dat was toen met de verkiezing voor... Nee, de Oostwand in Groningen. Er was een enquête over of die moest blijven of niet. En dat betekende meteen dat Willem Smink, de toenmalige wethouder... die zou blijven of die zou weggaan. En Willem Smik kwam uit de kamer van de burgemeester. En iedereen rende op hem af en wilde commentaar van hem, weet ik veel wat. En ik liep daar met 7 mijlslaarzen. En die boders die zeiden, wat is er met Hanneke aan de hand? Wat doet die gek? Maar ja, ik wilde hem als eerste hebben gewoon. En toen zaten de burgemeester en de wethouders, die zaten allemaal achter een tafel. En ik zat daarvoor met die microfoon in mijn hand. En ik dacht, ik laat niet los. Nou, toen heb ik gewoon al die tijd in beslag genomen. En zei burgemeester Wallagen op een gegeven moment... ja, en laat nu iemand anders maar eens een vraag stellen... want dit wordt een beetje te gek. Ja, nou ja, dat zijn van die dingen. Dan raak je erg...
Was radiomaken het leukste van al die uitingen? Stukje maken voor de krant of een...
Ja, radio is hartstikke leuk.
Ja.
Het is echt, vind ik nog steeds... Je bent overal snel bij. Je kunt iets uit mensen halen ook. Dat vind ik ook wel...
Hoe bedoel je dat?
Nou, je hebt een samenspraak met elkaar. Hè? Dus als je iemand interviewt, dan hoeft die ander niet als een willoos slachtoffer... gewoon alles over zich heen te laten
gaan. Het wordt een echt gesprek.
Maar een gesprek.
Ja.
En dat zijn de leuke radiodingen.
Ja. De muziek. We zijn toe aan... Een singer-songwriter van de allerhoogste orde die... hoe zal ik het nou zeggen? Die veel wordt gedraaid nog steeds. En ook veel wordt aangevraagd als wij dit programma samenstellen. Dat is Leonard Cohen.
Ja.
Maar vooral de Webb Sisters. Wie zijn dat?
Ja, zijn twee zusjes die hartstikke goed muziek maken. Ik kende ze daarvoor niet, hoor. Toen pas 10 jaar geleden of zo dat ik hierop stuitte.
Ja.
Ja, geweldig.
En
het begint met Leonard Cohen. Ik weet niet of we dat doen, maar met de gezicht.
Nou, ik dacht, mijn keuze zou zijn... dat is na 1:11, dan begint... Dan begint het echte nummer. Zullen we dat doen?
Dat lijkt mij ook.
Ja.
Just a kid.
Er kwam niet veel Leonard Cohen meer.
Nee, maar hoeft ook niet. Hè? We doen het altijd al gedraaid.
Zo is dat, ja. Een van de dingen die in jouw carrière toch een grote rol hebben gespeeld... Het culmineerde in 2017 bij het 100-jarige, de 100-jarige herinnering. Hoe zeg je dat eigenlijk?
Viering van de 100ste sterfdag? Of
de 100ste sterfdag van Mata Hari.
Herdenkt u niet.
Margaretha Zelle. Ja. Uit Leeuwarden. Geboren 1876.
Ja.
En door de Fransen gewoon voor het executiepeloton gezet.
Ja. Ik ben ook bezig. Ik heb ook onderzoek gedaan bij de Nationale Archieven in Parijs. Dat wil je niet zijn, hoor. Dat is,
hoezo?
Je komt daar binnen en dan mag je helemaal niks. Je mag alleen maar stilstaan en je moet alles... je spullen allemaal wegdoen en niks mag. Want het gaat over het grote verhaal van Mata Hari. Nou,
het grote verhaal?
Ja. beetje overdreven allemaal. Maar ja? Het was wel natuurlijk. Kijk, met Harry. Echt wereldberoemd.
Maar in 2017 ging een deel van die archieven ging eigenlijk pas voor het eerst open.
Klopt, ja. En toen heb ik ze ook voor het eerst gezien.
Ja.
En was ik zeker de enige in Nederland die ze had gezien. Dus ik vond
dat is wel bijzonder.
Plezier, ja.
Ja. Ja. Oké, dan kan ik jou met recht en reden de vraag stellen. Was het terecht dat zij als spion was ontmaskerd en doodgeschoten?
Ik vind van niet.
Nee?
Nee, er is een enorm circus van gemaakt. En ja, je moet je voorstellen, het was een vrouw, een prachtige vrouw om te zien. Hè? Moeder, ja. Die mocht er wel zijn. En die kon iedere man in haar bed krijgen die ze maar wilde. Dus dat deed ze ook heel enthousiast. maar er zijn mannen die dat niet leuk vinden, dat je dat doet. Binnen politieapparaat en justitie. En die hebben dat allemaal zo aangekeken. En ze heeft zelf een keer een soort foutje gemaakt. Ze is een verkeerde gang ingelopen. En toen kwam ze binnen bij een, ik denk dat het een rechercheur was of zo. Ik weet niet meer helemaal uit mijn hoofd. Maar. En die heeft haar aangeklaagd. En op verdenking dus van spionage. Ze zou met die mannen met wie ze dus naar bed ging, zou ze allerlei kennis hebben gedeeld. En die zouden haar verteld hebben over troepenbewegingen en weet ik veel wat. Nou, echt onzin.
Ja?
Ja, ik ben ervan overtuigd. Het is ook gemakkelijk, hè? Dus de belangrijkste mannen die tegen haar waren, die stonden ook bij die executie en die keken elkaar bijzonder tevreden aan. En dat alleen al.
Het was eigenlijk een moordpartij.
Die ene vrouw, zeg. Nou.
Ja.
Ja.
Het levert wel op een verhaal waar we meer dan 100 jaar later nog steeds over praten.
Ja.
We bekijken haar nog steeds. Ja. We maken tentoonstellingen over.
Ja.
We schrijven er stukjes over.
Ja, nog steeds. Dat zal ook altijd zo blijven.
Echt waar?
Ja, daar ben ik van overtuigd.
Wat leuk.
Ja.
Ga jij nog eens een keer terug? En...
Nou, ik ben toen wel in die tijd ben ik in Londen geweest. Omdat ze daar gevangen heeft gezeten in een politiecel. Ze was van een schip gehaald in Noordzee. Werd dus al verdacht van spionage. Moest toen bij Scotland Yard werd haar een verhoor afgenomen. Dus ik dacht, ik ga met mijn partner. Wij gaan naar Scotland Yard. We gaan eens kijken hoe dat daar toe ging. En dat was net niet zo gunstig. Want het was in die tijd dat er in Engeland heel veel mis was. En ook heel veel aanslagen waren. En wij dachten gewoon, nou ja, we lopen daar gewoon naartoe, naar dat gebouw. En dat zien we wel.
Nee, dat is...
En toen stonden er op een gegeven moment stonden er 5 mannen met enorme geweren voor mijn neus. En zeiden, wat gaat u doen? Ik zei, nou, gewoon kijken. Meer niet. Nou, het liep gelukkig goed af.
Ja.
En ik was gewoon zo naïef. Ik was met dat onderwerp bezig. En helemaal niet met de realiteit.
Maar dat onderwerp heeft jou op heel wat verschillende plekken
ja.
gebracht.
En ook in Rome geweest echt. En in Parijs. En we gingen ook filmpjes maken voor de website. En dan zat ik een verslagje te doen ergens midden in een bos. En dan zei ik van hier is Matahari doodgeschoten. En dan zat mijn partner, die zat dat te filmen. Zijn knieën in de modder. Ja, maar het was wel heel leuk.
Ja. Qua muziek zijn we opnieuw toe aan iets waar jij wellicht tranen van in je oog krijgt.
Dat klopt.
En dat is van Edward Elgar, de Enigma Variations en wel Nimrod. En waar komen die tranen vandaan?
Die tranen die komen van... het is altijd op in de dag van de in Engeland in november, waarbij ze al die poppies...
Dat is de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
Van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En daar wordt altijd dit nummer te horen gebracht. Zie je al die mannen staan, al die uniformen. En dan, ja, dat neemt me dan eventjes te pakken. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga iets mee doen met deze muziek. Dus ik heb hem op mijn lijstje gezet voor mijn begrafenis.
Oh!
Dus daar wordt Nimrod gespeeld.
Dus dat betekent, want Nee, want zometeen krijgen we nog iets wat ook op jouw verjaardag, op jouw begrafenis wordt gespeeld. Ja. Maar deze staat ook vast.
Ja.
We gaan luisteren. Elgar.
Ja.
Ik zie geen tranen bij.
Nee. Niet altijd.
Het is bijna 15:15. En om 15:15 dan starten wij altijd in een nummer waarvan de hoofdpersoon, in dit geval Hanneke Boonstra, heeft gezegd: als ik afscheid moet nemen en mensen komen bijeen om dat te vieren, zeg ik dan maar, mijn leven wat voorbij is, dan wil ik dat graag ten gehore brengen. En wat is het in dit geval geworden?
Het is Stairway to Heaven.
Ja, maar niet die van Led Zeppelin. Toch?
Led Zeppelin wordt geëerd. Dat is de opname. Dat was in het Kennedy Center in New York.
Ja.
En die leden van Zeppelin zitten gewoon in de tribune.
Ik heb gekeken, ze hebben de tranen in de ogen staan.
Ja, ze hebben ontzettend... Ja. Heel erg.
Tranen gesproken.
Heel erg. En die twee vrouwen.
Ja.
Wie zijn het ook weer?
Ja, de zusjes.
De Wilson Sisters.
Wilson Sisters.
En die brengen dit nummer als een eerbetoon aan Led Zeppelin.
Ja, en jij wil dat graag laten horen, omdat het zo episch en zo mooi is.
Ja, ik vind het een fantastisch nummer. Ik heb het gewoon achter elkaar gekeken en geluisterd gekeken. Oh, eindeloos. Ja. En het werd alsmaar beter. Ja, denk ik nou. Dan wil ik die ook wel.
Doen we. Techniek vanmorgen, Björn Brouwer. We hebben straks nog één nummertje.
Ja.
Goed. Dat laatste nummer is John Smith, Far So Good. Hanneke, vond je het leuk trouwens?
Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn.
Wat goed.
Enig. Ja. Ja, leuk om te vertellen ook.
Ja, want soms, ik kan me voorstellen dat om over jezelf te praten...
Ja, nou ja, het moet even de grens over, maar dan doen we het toch.
Het was een plezier om naar jou te luisteren, dank je wel. En dit is John Smith, de Britse gitarist en songwriter. Are you gonna let it run?